Goedemorgen. Ik wil het toch een klein beetje over kerst hebben met u. Hè? Klein beetje maar. Want ja, over een paar weken is het zover en in deze weken leven we in de tijd van de Advent. De Advent, een tijd van verwachten, van voorbereiding op zijn komst. En daar wil ik met u vanochtend over nadenken. En dat wil ik doen aan de hand van Psalm 27, vers 14. En ik lees hem u voor, of u kunt hem meelezen uit de herziene Statenvertaling. En daar staat: wacht op de Heere, wees sterk en hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere. Hij mag u weg. Ik heb nog een dingetje, geloof ik, hè? Zoals gezegd, we leven in een adventstijd, in deze adventstijd toe naar kerstfeest. Een tijd van verwachting, van voorbereiding op zijn komst. En destijds het verwachten van de Messias, de Verlosser, de geboorte van Jezus. Wat een heerlijk helsfeit. En goed en fijn om dat in deze tijd te mogen herdenken. Jezus is gekomen voor jou, voor mij, voor ons. En hij heeft in zijn leven Gods plan met mensen bekendgemaakt. Hij heeft zijn werk op aarde volbracht. En dank aan onze Heer, aan Jezus. Hij is voor ons gestorven. Hij heeft de duisternis overwonnen en is opgestaan. Hij heeft de prijs betaald en daardoor voor ons de weg gebaand. Hij heeft ons verlost. En hij heeft ons vrijgemaakt van onze zonden. Door ons geloof in hem mogen en kunnen we nu, vandaag, leven in Gods koninkrijk. Na Jezus' hemelvaart neemt hij zijn plaats in bij zijn Vader op de troon. En vanuit de hemel zet Jezus zijn werk in zijn gemeente voort. Hij wil met ons verder. Hij wil het allesomvattende plan van God met mensen, voor jou, voor mij, met zijn gemeente helemaal gaan voleindigen. En dat loopt uit op zijn wederkomst. Eerst in zijn gemeente en daarna ook met en te midden van zijn gemeente. En ik denk, dat is wat wij nu mogen verwachten. Nu verwachten wij zijn wederkomst. De wederkomst van Christus in zijn gemeente. En wat een heerlijk, heerlijk vooruitzicht en een groot gebeuren waar heel Gods koninkrijk bij betrokken is. De gemeente van Jezus Christus bereikt in hem haar volheid. Het lichaam van Christus komt toe aan het beërven van Gods heerlijkheid. En de gemeente krijgt deel aan die heerlijkheid van haar hoofd Jezus Christus. We mogen leven in een tijd van advent, in een tijd van uitzien, in een tijd van toeleven naar zijn wederkomst. Een genadetijd, een tijd van redding, verlossing en bevrijding, vertroosting en verademing. En wij mogen nu beleven wat mensen in die tijd rondom Jezus' geboorte hebben beleefd. Is dat ook jouw verwachting? Misschien heb je daar nooit zo over nagedacht. Maar wat verwacht jij? En wat houdt die verwachting voor jou in? Nu, vandaag. Hoe verwacht jij? En wat doe je met die verwachting? En wat betekent dat dan? Of verwacht je er allemaal niet zoveel van? Vragen die je misschien niet had verwacht. Maar vanmorgen wil ik met u nadenken over wat het is om te verwachten. En wat we mogen verwachten, hoe we mogen verwachten en daarin leren van bekende voorbeelden uit de Bijbel. En in dat kader wil ik graag die woorden vanuit Psalm 27 plaatsen. Wacht op de Heer, wees sterk en hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere. Verwachten. In de betekenis van wachten op. Tegemoet zien. Erop rekenen. Dat iets of iemand komen zal. Voorzien of mogelijk achten dat iets gebeuren zal. Je weet dat iets of iemand komen gaat. Je weet wat er gaat gebeuren. Je kan namelijk alleen iets verwachten. Je kan alleen iets of iemand verwachten als je daar kennis van hebt. Als je op de hoogte bent. Als je weet wat er staat te gebeuren. Kennis van een ontwikkeling. Kennis hebben van een ontwikkeling en waar dat op uitloopt. Een heel duidelijk gegeven. Een vaststaand iets. Dat tegemoet zien. Dat verwachten. En dat is dus heel iets anders dan een houding, we zien wel. Het zal mij wel benieuwen. Dan ben je mogelijk wel geïnteresseerd, maar je bent er niet zo zeker van. Vanuit de geschiedenis zien we dat God zijn volk belofte geeft. En wat God spreekt, gebeurt. En met de komst van Jezus gaat de moederbelofte vanuit Genesis 3 vers 15 in vervulling. God zelf zorgt in een nieuwe volheid destijds voor bijzonder zaad. Voor een bijzondere nakomeling in het geslacht van de mens. En uit de mensheid wordt door rechtstreeks ingrijpen van God de Zoon des Mensen geboren. De tweede Adam, Jezus Christus. En in Jezus geeft God verdergaande, rijke beloften aan de gemeente van Jezus. En dus aan jou en mij. Jezus heeft de vijand overwonnen en ons nieuw leven gegeven. Een belofte van God die Jezus in zijn leven op aarde heeft mogen vervullen, mogen invullen. En zijn discipelen, zij krijgen de belofte dat zij door hem gedoopt zullen worden met de geest van God. En eensgezind verwachten zij die vervulling. Zij strekken zich daarnaar uit. Vurig verwachten zij de Heer. En tijdens Pinksteren worden zij gedoopt en vervuld met Gods geest. De Heer heeft zichzelf aan ons bekendgemaakt. Hij heeft Gods plan met mensen geopenbaard. En openbaart dat steeds verder. Jezus laat het aan Johannes zien in Openbaring. En hij toont waar het op uitloopt. Hij openbaart Gods helsplan. Jezus maakt Gods plan met mensen bekend. Belofte waarvan de invulling nog voor ons ligt. Maar wij mogen daarmee bekend raken, bekend worden, zicht op krijgen, ons naar uitstrekken, tegemoet zien. Het is zijn helsplan dat we mogen verwachten. Dat is geen stil maar wacht maar, alles wordt nieuw. Dat vraagt om een actief verwachten. Johannes de Doper noemt twee verschillende aspecten van verwachting. Enerzijds heeft het te maken op datgene wat nog komen gaat. Wanneer Johannes de Doper Jezus aanziet komen bij de Jordaan, zegt hij: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij spreekt dan nog op wat komen gaat. Anderzijds geeft Johannes de Doper een opdracht aan zijn toehoorders: maak de weg van de Heer gereed. We zien dat ook terug in de woorden van Marcus 1 vers 15. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws. Verwachting. Het vraagt om een actieve inzet. Om een leven vanuit de verwachting. Je zou ook kunnen zeggen: we zijn in verwachting. En wanneer je in verwachting bent, ga je niet stilletjes in een hoekje zitten wachten totdat de geboorte zich aandoet. Nee, je gaat dan zaken in orde maken, zodat je gereed bent voor de geboorte van je kind. Je weet het, dit gaat gebeuren. Je gaat een kamertje gereed maken, je gaat van alles wat nodig is aanschaffen. Je leeft in de verwachting van wat komen gaat. Je en je richt je leven daarop in. Verwachting heeft dus te maken met het kennen, het weten van wat er komen gaat, maar zeker ook met jouw opstelling daarin. Want kennis van de toekomst is pas een verwachting wanneer je met die toekomstgedachte bezig bent en je daarnaar uitstrekt en daarvanuit leeft. Simpel voorbeeld: als iemand terugkomt van vakantie en je zou hem gaan ophalen op Schiphol, dan rij je daar naartoe. Je wacht bij de juiste aankomsthal en verwacht dat ze daar door de deur naar buiten komen. Daar reken je op, daar ga je vanuit. De buren zullen het misschien ook weten dat ze thuiskomen, maar ze zijn er niet mee bezig. Ze leven daar niet naartoe en ze hebben daarmee geen verwachting. Verwachten is dat wat in de toekomst zal gaan gebeuren en dat nu betrekken op de keuzes van vandaag. Wanneer wij de komst van de Heer verwachten, mogen we ons daarop toebereiden en onze opstelling en ons handelen daarmee in overeenstemming laten zijn. Een verwachting hebben is in die zin een normaalste zaak van de wereld en aan de orde van de dag. En men verwacht van alles. Verwachtingen komen, verwachtingen gaan. We zijn er soms meer en soms minder mee bezig. Maar wanneer je in verwachting bent, dan kun je daar niet omheen. Wanneer je in verwachting bent, raakt geen dag. Wanneer je in verwachting raakt, is geen dag daarna meer hetzelfde. Alles staat in het licht van die ene toekomst. Wie zo verwacht, leeft niet met de verwachting, maar vanuit de verwachting. Niet de vraag of we alles al weten van de toekomst, maar of wij in alles klaar zijn voor die toekomst. En ik denk dat wij leven in een periode van voorbereiding en van heiliging. Maar ook van verlangend uitzien en vreugde, vertrouwen op wat al is gebeurd en van daaruit vol vreugde en dankbaarheid de toekomst ingaan in de volle zekerheid dat Jezus Gods plan met zijn gemeente gaat voleindigen. En om dit concreet te maken wil ik graag met jullie kijken naar een aantal voorbeelden uit de Bijbel. Bekende voorbeelden waarin God belofte geeft aan zijn volk. Waarin we ook kunnen zien hoe de vijand daarin wil verstoren, wil vertragen, wil tegenwerken. En waarom deze voorbeelden? Omdat ik denk en weet dat de vijand nog steeds op diezelfde manier wil werken. En laten we daar bedacht op zijn. Laten we die tegenwerking herkennen, opdat de vijand er niet in slaagt om zijn vertragingstechniek, want tegenhouden kan hij het niet, bij ons zijn slag kan slaan. Wij willen samen met onze Heer optrekken en in ons leven die dag bespoedigen, dichterbij brengen. In Genesis 15 vers 5 kunnen we lezen over de belofte van God aan Abraham. Daarop leidde hij Abraham naar buiten. Kijk eens naar de hemel, zei hij, en tel de sterren als je dat kunt. En hij verzekerde hem: zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. Abraham vertrouwde op de Heer en deze rekende hem dit toe als rechtvaardigheid. Abraham krijgt hier een geweldige belofte van God en hij vertrouwt zijn Heer. Hij verwacht het van zijn God. Maar in het leven vanuit die verwachting kan het wel eens anders gaan dan dat je zelf had bedacht of verwacht. Wanneer de invulling van de belofte op zich laat wachten, besluiten Abraham en Sara, u weet het, zelf in te grijpen. En als gevolg daarvan krijgt Abraham een zoon Ismaël van de slavin Hagar. Maar dat is niet de invulling van Gods belofte. Het eigenhandig ingrijpen van Abraham en Sara leidt tot spanningen en complicaties. En ik denk, daarmee is gelijk duidelijk wie hier aan het werk is. De vijand, hij doet er alles aan om Gods plan tegen te werken. Maar de belofte van God houdt stand. Uiteindelijk wordt de belofte vervuld wanneer Sara op hoge leeftijd alsnog Isaac baart. Gods belofte blijft staan, maar de invulling loopt door het ongeduld en eigenhandig ingrijpen van Abraham en Sara vertraging op. Belangrijke les, laten we daaruit leren. Toen, maar ook nu, wil de vijand de invulling van Gods belofte vertragen door ons te voeden met ongeduld en met eigen gereidheid. En diezelfde geest wil ook nu werkzaam zijn in jou en mijn leven. Jou het gevoel geven dat het allemaal wel heel lang duurt. Dat je het wellicht ook wel anders kan. En zelf aan de slag kan om invulling te geven aan Gods belofte. Ik denk dat het een kenmerk is van hoe de vijand wil werken. Hij spreekt je aan op je eigen inzichten en je eigen handelen. Onafhankelijk van wie dan ook. Maar wij dienen te alle tijden afhankelijk te blijven en te zijn van onze Heer Jezus Christus. Blijf geduldig vertrouwen. Volhard. Houd je vast aan zijn belofte. Verwacht het alleen van hem. Wees sterk. Hij zal u sterk maken. Jesaja 30 vers 15. In geduld en vertrouwen ligt jullie kracht. Heer, wij willen hier bedacht op zijn en het alleen van u verwachten. In afhankelijkheid en met geduld en volharding uw weg blijven gaan. Een ander voorbeeld kunnen we lezen uit, of in Jozua 7, vers 2 tot 6. En daar lezen we over de overwinning die het volk Israël mag gaan behalen over de stad Ai. Na de glorieuze overwinning over Jericho mag het volk Israël onder leiding van Jozua de stad Ai gaan innemen. Jozua stuurt dan een aantal spionnen naar Ai om de stad te gaan verkennen. En het blijkt een relatief kleine stad te zijn. En men verwacht de stad Ai eenvoudig te kunnen innemen. Daarom trokken ze op met ongeveer 3000 man. Maar ze werden op de vlucht gejaagd door het leger van Ai, dat hen achtervolgde vanaf de poort tot op de helling even voorbij de rotskloven. De Israëlieten worden verslagen en moeten vluchten. En de nederlaag leidt tot grote radeloosheid en verwarring en angst bij het volk. Jozua en de oudsten gaan te raden bij hun God. En God laat zien wat nodig is. Vanaf vers 11, Israël heeft gezondigd. Ze hebben het gewaagd de regels van het verbond te overtreden die ik hun gegeven heb. Ze hebben zich vergrepen aan de goederen waarop mijn ban rustte. En daarom kan het volk Israël niet stand houden tegen zijn vijanden. De nederlaag, het blijkt een gevolg van een zonde binnen het kamp van de Israëlieten. Achan had tijdens de plundering van Jericho verboden buit meegenomen, terwijl God duidelijk had gemaakt dat alles in Jericho aan hem gewijd was en vernietigd moest worden. Door de ongehoorzaamheid van Achan kan Gods zegen niet verder doorwerken tijdens de aanval op de stad Ai. De belofte van de Heer staat vast. Het land is aan hem beloofd en ze mogen het land volledig innemen. Ook hier denkt de vijand zijn slag te kunnen slaan. Door ongehoorzaamheid slaagt het volk niet in de overwinning over een relatief kleine stad als Ai te behalen. Het niet ten volle gaan van de weg heeft niet alleen gevolgen voor Achan zelf, maar op dat moment voor het hele volk. De overwinning blijft uit. In onze verwachting van de belofte van de Heer mogen we ernst maken met zaken die nog niet in overeenstemming zijn met de wil van God. Zonde in ons leven, het staat de verdere overwinning in jouw leven in de weg. Breek met het oude. Laat de Heer toe in alle uithoeken van je leven. En laat zijn licht helder schijnen. Laat daarin alles aan het licht komen. En wat een genade dat we uit vergeving mogen leven. Geloof daarin. Maar ga dan ook vervolgens zijn weg. Zoals Jezus tegen de overspelige vrouw zei, ga heen en zondig niet meer. Gehoorzaamheid aan Hem die ons het leven geeft. Het is belangrijk voor de verdere doorwerking van Gods heil in jou en mij, in zijn gemeente. Ik denk dat het ook belangrijk is om te zien en te leren van de opstelling van Jozua in deze. Hij had natuurlijk best de volgende dag wellicht met een wat groter leger naar Ai kunnen gaan en het alsnog een keer te proberen. Het was immers maar een klein stadje. Maar Jozua, hij richt zich niet op het zichtbare, maar vraagt zijn God om raad. En daarmee krijgt hij zicht op de geestelijke werkelijkheid. Krijgt hij zicht op de geestelijke blokkade die de overwinning in de weg staat. En hij handelt daarnaar. Na de zuivering van de zonde mag Jozua opnieuw optrekken tegen Ai. En dit keer met de zegen van God. En Ai wordt nu wel overwonnen. De overwinning is van God en wordt door hem alleen aan het volk gegeven. In Samuel 13 kunnen we lezen over de strijd van koning Saul aangaat met de Filistijnen. Saul is op dat moment de eerste koning van het volk Israël. En bij zijn aanstelling als koning krijgt Saul een belangrijke opdracht. Hij moet altijd ontzag en toewijding blijven tonen aan God. God gehoorzamen en zijn bevelen opvolgen en hem trouw blijven. En dan mag hij de strijd aangaan met de Filistijnen. En ondanks dat de Filistijnen in aantal vele malen groter zijn, er staat, het is een voetvolk zo talrijk als de zandkorrels aan de zee, mogen ze de strijd aangaan. Maar bij het zien van de Filistijnen verschuilen de mannen met wie hij op de strijd aan wil gaan, verschuilen die mannen zich in grotten, spelonken en rotsholen, grafkamers en waterputten. Angst voor de Filistijnen. Saul had een opdracht meegekregen om 7 dagen te wachten op Samuel, om dan een offer te brengen aan God en dan de strijd aan te gaan. Mooi, Saul mag de strijd aangaan met de ondersteuning van de Heer zijn God, maar moet daarop wachten. En Saul wacht. 1 dag, 2 dagen. En ik vermoed dat de vijand er al snel misbruik van wil maken door eerst bij zijn eigen leger angst te zaaien. En daarmee ook bij Saul zelf onrust te zaaien. Maar Saul blijft wachten. 5 dagen, 6 dagen en steeds meer manschappen vluchten weg. Langer wachten kan echt niet meer. Zie hoe de vijand de druk hier opvoert. Op dat moment de keuze op het zichtbare vertrouwen of op God blijven vertrouwen. Blijf je gericht op jouw Heer of neem je zelf het initiatief? Saul wacht in deze zelfs tot de 7e dag. Maar het duurt hem toch uiteindelijk te lang. Hij wordt ongeduldig. Saul houdt het niet langer. En kan niet langer wachten. Op de 7e dag neemt Saul zelf het initiatief. Hij had het anders verwacht. En hij handelt naar eigen inzichten. Verliest zijn zicht op zijn God. En maakt op dat moment zelf een brandoffer. En wacht dus niet op Samuel. Ik denk dat we ook hieruit mogen leren. In elke situatie blijven vertrouwen op onze Heer. En dat is toepasbaar op alle dingen in ons leven. Oefen daarin geduld. Blijf standvastig en volhard in de strijd. Onze Heer, Hij komt nooit te laat. En handel naar zijn wil. Blijf in alles gericht op Hem. Blijf trouw en verwacht het van Hem alleen. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun op eigen inzicht niet. Woorden uit Spreuken 3, vers 5. Herken hoe de vijand hier te werk gaat. Zijn methode is nog altijd hetzelfde. In het zichtbare alles in het werk zetten om jou te laten wankelen. Steeds maar weer zeuren en afleiden van de belofte. Het duurt nu toch wel echt heel lang. Als je nu niets doet, gaat het echt wel mis. Volhard. Weet dat de Heer altijd op tijd komt. En blijf daarom gericht op de Heer, te midden van alles. Niet dat het water je eerst aan de lippen moet staan, want dat is wat de vijand je wil laten ervaren. Maar zicht houden op de werkelijkheid van Christus, dat gaat al het zichtbare op aarde ver te boven. De Heer is er en zal er zijn, altijd. In Richteren 8 vers 22 kunnen we lezen over Gideon. Gideon behaalt onder leiding van zijn Heer een overwinning die past op een wijze waarop koningen in die tijd te werk gaan. En de Israëlieten vragen Gideon daarom om koning over hen te worden. Maar Gideon wijst het van de hand. En hij antwoordt: ik zal uw heerser niet zijn en mijn zoon zal uw heerser niet zijn, want de Heer is uw heerser. Prachtig antwoord. Maar direct daarna eist hij wel de privileges van een koning voor zichzelf op en laat gouden oorringen en sieraden aan hem afstaan. Hij laat er een priestergewaad van maken en laat heel het volk Israël het vereren als een afgod. De overwinning verwachten van zijn God. De overwinning behalen dankzij God. En toch vervallen in afgodenverering. Toch vatbaar voor eigen eer in plaats van alle eer aan God geven. Toch zelf een hoge plaats toekennen. En ik proef daarin iets van de werking van die antichristelijke geest die zelf op de troon wil zitten. Die geest die het in het volgen van de Heer je wil laten geloven dat jij het nu wel allemaal alleen kan. Alleen zonder de gemeente. Alleen zonder de Heer. Krijg er zicht op. En houd vast aan de waarheid van Jezus Christus, jouw Heer. Ga ten volle zijn weg. Hij zal uw hart sterk maken. Blijf de Heer verwachten. Prachtig voorbeeld. Uit Lucas 2 vers 25 lezen we hoe het ook anders kan. Een man als Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Simeon, hij ontvangt in zijn leven een openbaring van Gods geest. Hij zal niet sterven voordat hij de Messias zou hebben gezien. Een belofte waar Simeon zich in het ouder worden aan vasthoudt. Hij leeft in de verwachting van de komst van de Messias. Hij verwacht de vertroosting en beleeft al wat van die vertroosting. Dit perspectief geeft hem geestelijke moed en kracht. En hij laat zich in dat vasthouden leiden door de geest van de Heer. Er staat geschreven, de Heilige Geest rust op hem. En dat is nodig. Dat is nodig als je wil leven in verwachting van. Gods woord geeft inhoud aan je verwachting. Gods geest geeft richting en sturing aan dat verlangen. En hoe mooi, probeer het eens voor te stellen, wanneer Jozef en Maria naar de tempel gaan om volgens de wet hun eerstgeboren aan de Heer toe te wijden, bemerkt Simeon dat de geest hem beweegt. Simeon herkent het als zodanig en hij gaat erop in. Met als gevolg dat Simeon daar op het juiste moment en op de juiste plaats is. Te midden van alle andere mensen in de tempel die totaal niet in de gaten hebben wat er op dat moment gebeurt, ziet Simeon, Jozef en Maria. En hij herkent de Messias. Hij neemt het kind op in zijn armen en begint God te loven. Hij herkent de Heer. Prachtig. Zo werkt dat bij Simeon toen. Maar zo mag dat bij ons ook werken als Jezus gemeente. Bij Simeon rustte de geest op hem. Wij zijn gedoopt met Gods geest. En we mogen daarin ons verder toebereiden en voorbereiden. Wat een mogelijkheden, wat een ongelofelijke mogelijkheden geeft dat ons. In gebed, te midden van mensen die dat niet doorhebben of daar überhaupt iets van beleven, mogen wij het gaan zien en gaan beleven. God zij alle lof en aanbidding. Bewaar de woorden van de Heer in je hart en blijf erover nadenken. Biddend bezig zijn in zijn tempel. Laat je leiden door Gods heilige geest. Houd vast aan zijn belofte. Leef vanuit die verwachting. Zet je hiervoor in. Benut de mogelijkheden die de Heer je geeft. Geef hem alle ruimte. Zo komt de nieuwe volheid des tijds dichterbij. Een tijd van verwachting op basis van wat de Heer jou heeft toevertrouwd. Zie uit naar wat komen gaat. Zie uit naar zijn komst. Belangrijk om in dat leven vanuit verwachting nu vandaag alles in overeenstemming te laten zijn met die verwachting. Bereid je toe. Bereid je voor. Strek je uit naar en beleef de vreugde die dat bewerkt. Maar ben je ook bewust van de vijand die er ook nu alles aan wil doen om die verdere doorwerking van Gods plan te dwarsbomen? Hij werkt met ongeduld, met eigen gereidheid, eigen inzichten, aardse verwachtingen, onrust, onvrede. En dat bewerkt ongehoorzaamheid en verleidt je tot zonde. De vijand, hij maakt je overmoedig. Nu kan ik het zelf wel. In dat verwachten je blijvend afhankelijk opstellen van jouw Heer Jezus Christus. Leef vanuit ontzag voor Hem en wijd je volledig aan Hem toe. Blijf trouw aan Hem. Vertrouw Hem in alles. Oefen geduld, standvastigheid, volharding. Houd vast aan Zijn belofte en blijf uitzien naar Zijn komst. Geloof Zijn woord. Laat je door zijn geest verder vervullen en leiden. Verwacht het van hem alleen en leef daarvan uit, vandaag. Wacht op de Heer. Wees sterk en hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. Amen.